bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit Leiden. Onze gast vandaag is een alleskunner, iemand die al decennia lang kleur geeft aan het Nederlandse televisielandschap. Ontdekt aan de talkshowtafel van Sonja Barend, klimt hij omhoog naar Studio Sport en krijgt uiteindelijk zijn eigen talkshow RTL Late Night. En daarmee wint hij alle prijzen die er te winnen zijn. De Sonja Barend Award. Omroepman van het jaar en twee keer een zilveren televisierster. Een toppresentator dus en ook nog eens een keer heel erg soepel in de heupen. Hier is hij samen met de studenten. Interview ik vandaag Umberto Tan. Ga zitten, Umberto.
Wat een enthousiasme zeg, jeetje.
Ontzettend leuk dat je hier bent.
Heel graag gedaan.
Okay, we gaan het over alles hebben, over de talkshows, over alles wat je hebt meegemaakt. Maar laten we eerst beginnen, studenten hier in de zaal, mbo, universitaire studenten. Jij bent oud-student aan de Universiteit van Amsterdam,
ja.
Rechten.
Ja, 1985 ben ik daar begonnen. Ja. Niet lachen. En het mooie is, toen in die tijd moest je een voorkeur opgeven voor welke universiteit je wilde studeren. Mm-hmm. En dan moest je 3 keuzes opgeven. En toen dacht ik, ja, 3 keuzes? Nee, ik wil naar de UvA. Want dat was in het centrum van Amsterdam, Oudemanhuispoort, schitterend gebouw. Mm. Dus ik heb ingevuld, eerste keus, Universiteit van Amsterdam. Tweede keus, Universiteit van Amsterdam. Derde keus, Universiteit van Amsterdam. Ik dacht, ik geef je geen keuze, want dan hoef je niet te kiezen.
Ja.
En je bent Universiteit van Amsterdam.
Zeg, was het je plan oorspronkelijk om advocaat te worden, officier van justitie, rechter? Wat was je van plan?
Ik had niet echt een plan. Hmm. Het enige wat ik had, ik twijfelde toen in die tijd of ik geschiedenis, Europese studies of rechten wilde studeren. En rechten was meer omdat ik dacht, het lijkt me wel mooi om te weten hoe je, wat je rechten zijn letterlijk in de samenleving. Als huurder of als werknemer of als de politie je aanhoudt of nou ja, allemaal dingen. Ik dacht van, het is wel goed als je de grenzen van de rechtsstaat leert kennen.
Was het dan ook gebaseerd op persoonlijke ervaringen?
Ja, ook wel.
Wat
ook
dan?
Wel. Ik weet dat ik toen in die tijd, ik was toen 16, 17 jaar, dan gingen we heel vaak met vrienden naar de stad in Amsterdam.
Paradiso?
Paradiso, of we gingen naar de Schakel, de Richter uit. Maar we gingen ook wel op donderdagavond gingen we droog winkelen. Dat betekent, we hebben geen geld, maar we gaan wel winkelen om te kijken wat er is en een beetje met elkaar hangen.
Ja.
En dan gingen we op de Dam zitten en met elkaar praten en een milkshakeje drinken. En een aantal mensen vond dat niet leuk. Dus daar werd regelmatig politie gebeld en dan moesten we rennen op een gegeven moment voor honden en paarden. Ik dacht van, maar we doen helemaal niks. We zitten hier gewoon. En dat was de eerste keer dat ik dacht van, maar waarom doen ze dit en wat zou ik daartegen kunnen doen? Mm-hmm. En dat is een van de redenen geweest waarom ik dacht van, ik ga rechten studeren. Ja.
Wat was je voor een student op het gebied van seks, drugs en rock'n'roll?
Nou, drugs 0,0.
Nooit?
Ik heb wel eens een keertje een stukje wietcake gegeten, maar ik vond er echt niks aan. Hm. En ik heb misschien 1 keer in mijn leven, ik dacht, wat een smerigheid zeg. Het stinkt, je mond is bitter en het zoent niet lekker. Rock and roll heel veel. Mm-hmm. Ik ging heel veel uit in die tijd, vooral om te dansen. Drank. Niks. Eigenlijk dronk ik water of cola. Dat was het.
We hebben nog 1 categorie over.
Oh ja, seks.
Ja.
Deed ik mijn best, maar was ik vaak... Nee. Ik dacht van, oeh, ja. Toch niet. Nee. Weinig. Te weinig.
Even denken. Welke vraag, welke kant we nu op gaan in dit gesprek? Ja, want ik kan me voorstellen, je danste goed. Je ziet er ontzettend goed uit en toen ook. Durfde je niet te flirten of het aan te leggen met dames?
Nou,
of
heel eerlijk, als wij uitgingen, dan heb ik over een groepje van 4, 5 vrienden.
Ja.
Kijk, in het begin, toen ik wat jonger was, en dan ging je wel eens naar een meisje, wil je met me dansen? Nee, ja. Geen zin. Of wat. Op een gegeven moment deden we het niet meer. Hm. Ik dacht, nou ja, dan niet. We gingen met elkaar dansen. Dus ik ging eigenlijk nooit naar vrouwen toe in die tijd. En danste met de jongens met elkaar.
Hé, hey, moet je luisteren. Jouw carrière is niet samen te vatten in 30 seconden. De redactie heeft een kleine poging gedaan. Kijk even mee.
Ja, dat mannen altijd ontzettend of heel erg slecht in seks zijn. Dat is ook natuurlijk
een
nog absoluut onbekend.
Goedemiddag, dames en heren, en welkom.
Timmer zit hier.
Timmertjes.
Wat PSV gaat doen vanavond tegen Dnipro Dnipro Petrovski.
Probeer
jij het eens.
I've spent much of my life being interviewed. And you do a really beautiful job. So, thank you for this.
Meerdere advocaatkantoren gevraagd hebben, maar niemand wil hem bijstaan.
Dit is hem, 4 kilo.
Wat een compliment van George Clooney kreeg
je
daar.
Ja, dat was bizar.
Ja.
Dat gesprek is wel leuk om achter de schermen. Kijk, hij zei normaal gesproken sowieso zo'n lang gesprek ingaan, zonder dat ik echt weet waar we het over gaan hebben, dat doe ik niet. Dus dit is non-scripted. In Amerika zijn we gewend om vooral scripted interviews te doen. Dus we weten precies wat jij gaat vragen en jij weet precies wat ik ga zeggen. Jij weet welk verhaal ik ga vertellen. En hier was het voor hem gewoon, ik heb geen idee. Eigenlijk zoals ik nu ook hier zit. Ja. En hij zei, en daarom vond ik het bijzonder. 1, ik heb het nog niet vaak gedaan op deze manier. En 2, dat uur vloog voorbij. Ja. En dat kan alleen als jij je werk goed doet. Dus daarom zei ik...
Vraag uit de zaal, ga staan. En deze komt naar jullie toe.
Hoi, ik ben Mika. Ik had een vraag. Je vertelde dat in Amerika soms shows worden uitgeschreven en dat je eigenlijk al kan verwachten wat er gezegd wordt. Heeft u ooit een situatie meegemaakt waarin u iets gezegd heeft waar u niet achter stond? En hoe bent u daar achteraf mee omgegaan?
Oh, ik heb heel veel stomme dingen gezegd, denk ik. Maar een voorbeeld. Ja, inhoudelijk niet zozeer. Wat eigenlijk niet goed is, want ik vind, je moet soms ook wel... Een fout durven maken of net over een grens zijn gegaan om te weten of dat daadwerkelijk je grens is. Dus dat heb ik misschien, ben ik te voorzichtig in geweest in mijn carrière. Maar ik heb niet een voorbeeld, ja, ik heb wel eens een verkeerd spreekwoord. Ik heb wel eens gezegd, volgens mij dat schip vergaat met muis en man of zo, weet je, zoiets. Of,
onschuldig.
Ja, heel onschuldig.
Maar jij bedoelt misschien een serieuze
serieus, meer een mening ergens over.
Stel, je moest over een onderwerp praten en dan, ja, dan kwam het gewoon het verkeerde eruit. Of je moest iets vertellen waar je gewoon niet achter stond, maar dat is dan niet...
Ja, maar dat zou ik nooit doen.
Nee, oké, dan.
Dat is echt mijn advies, hoor. Je moet echt bereid zijn om, als iemand je iets wil laten doen waar je echt niet achter staat... Dan moet je ook bereid zijn om de prijs daarvoor te betalen. En dat heb ik altijd gedaan.
Je bent een alleskunner. Je doet sport, entertainment, politiek, alles door elkaar. En wat natuurlijk vooral opvalt, we zagen dat net in het filmpje. Bij Sonja Barend zit je in 1986, 1987 aan tafel.
Ja.
Dan kunnen we zeggen dat je nu 40 jaar op televisie bent. Je hebt een staying power die is ongelooflijk. Hoe komt het, dat vroeg ons ook af, dat naast jou heb je Simone Wijmans bij het NOS-journaal. Je hebt bij de Telegraaf Wilson Boldewijn. En dat is het dan zo'n beetje als het gaat om presentatoren die vaak in beeld zijn van kleur. Hoe kan dat?
Goeie vraag. Je hebt er inmiddels wel een paar meer, hoor. Je hebt bijvoorbeeld Amber Kortzorg. Dat zou je misschien niet identificeren als. Of Amber Brands is half Surinaams. Dus dat heb je ook nog wel. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Kijk, ik denk dat het... In elke samenleving kijk en trek je vooral naar mensen die het meest op jou lijken. Dus als je een presentator hebt die niet lijkt op 90% van de samenleving waarin hij of zij leeft, dan is dat veel lastiger. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was in Brazilië tijdens het WK voetbal. En toen was ik met mijn collega's aan het kijken naar een uitzending in Rio de Janeiro rond het WK voetbal. En toen zei ik, valt jullie hier iets op? En toen zei ze... Nee, wat bedoel je? Ik zeg, dit land, 50% van Brazilië zijn zwarte bewoners. Die komen uit Afrika, die zijn oud-slaven, oud tot slaafgemaakte. Maar de televisie in Brazilië, 0,0%.
Helemaal wit?
Totaal wit. Oh, nu het zegt. In Nederland is maar 10% misschien niet autochtoon. Dus het is, ten eerste is het veel moeilijker. En er werd heel lang niet naar gezocht. Want de mensen die in de sollicitatiecommissie zitten, zullen eerder iemand aannemen die op ze lijken.
Maar hoe is het jou dan gelukt? Hoe kan dat, dat je eruit gehaald bent en dat je er nog steeds bent?
John de Mooi heeft ooit tegen mij gezegd, ik denk dat jij het heel lang gaat volhouden op televisie. En dat komt omdat jij niet anders bent dan je bent. Dus authenticiteit, oprechtheid zijn containerbegrippen, clichéwoorden, maar dat is wel een belangrijk deel. En ik heb ook...
Dus wat we nu zien, dat is het?
Ja,
geen theater?
Nee, ik heb geen theater, nee.
Hoi Humberto, ik ben Sam. Ik studeer ook aan de Hogeschool van Journalistiek in Utrecht. En ik vroeg me af, je hebt een passie voor muziek. Je gaat alleen naar de club voor muziek of ging. Meegedaan naar Maestro. Twan introduceerde je als iemand met losse heupen. Waarom ben je niet op het gebied van journalistiek daar verder ingedoken in de muziek?
In de muziek? Mm-hmm. Geen droogbrood beter verdienen.
Is dat het enige dat dat dan het plezier van het naar het muziek luisteren een beetje weghaalt?
Nee, maar kijk, naar muziek luisteren kan ik ook zonder dat ik ermee werk. En ik heb op verschillende manieren werk ik met muziek. Wij ontvangen muzikale gasten in de uitzending. Heb ik met Late Night ook altijd gedaan. Met Tonight doen we dat ook. Ik heb een cd gemaakt. Samengesteld, wat zelfs goud is geworden. Ik bedoel, ik kan geen instrument bespelen, ik produceer niet, ik kan niet zingen, maar ik heb wel een gouden plaat. Omdat ik een plaat heb samengesteld met dance classics. Ja. Dus muziek is altijd wel ergens in mijn leven.
Ja. Laten we het dan even, voordat we naar de talkshows gaan, over je familie hebben. Je moeder is naar Nederland gekomen vanuit Suriname. Je ouders waren gescheiden, je vader is achtergebleven. Je hebt hem ook later pas ontdekt eigenlijk in je leven. En je twee broers zijn overleden op jonge leeftijd.
Ja.
Aan AIDS en een hersentumor. En je moeder is ook al 20 jaar geleden overleden. En toen we bezig waren met de voorbereidingen dachten we van, god, het is eigenlijk heel erg veel wat er op jonge leeftijd gebeurd is. Hoe heb je je daardoor heen geslagen door die drama's in jullie familie?
Toen mijn broer overleed, Patrice, aan AIDS... Ik werkte al wel bij de televisie, maar nog niet bij Studio Sport. Maar toen heb ik tegen mijn toenmalige baas gezegd, ik luister naar mijn lichaam en als het goed gaat, dan kom ik weer. Bij mijn broer Steve was het ook het geval. Hij was niet meer behandelbaar. Mm-hmm. En die wilde voor een alternatieve geneeswijze naar Suriname. En toen zijn we de hele familie daar naartoe gaan. Toen werkte ik bij Studio Sport. En Maarten Noten, de hoofdredacteur toen, ben ik naartoe gegaan. Ik zeg, Maarten, ik neem onbetaald verlof, want ik weet, ik ga weg. Ik weet niet wanneer ik terugkom.
Dus je nam tijd voor jezelf om
ik wilde door het
drama heen te gaan?
Ik wilde bij hem zijn. Ja. Want hij leefde toen nog en ik wilde bij hem zijn. En ik wilde gewoon in die fase gewoon die hele ziekte gewoon met hem doormaken. En toen zei Maarten van Studio Sport, jij hoeft geen onbetaald verlof te nemen. Ga gewoon. Dit hoort er gewoon bij. Dus het is heel goed voor mij geweest toen. En uiteindelijk ben ik toen maar 2 weken weg geweest. En niet kort daarna is hij overleden. Dus ik denk dat ik me doorheen heb geslagen door er altijd tijd en ruimte voor te nemen. Want het zou niet goed zijn dat als je het hebt over het overlijden van familieleden of dat soort belangrijke dingen, daar mag een werkgever nooit in de weg staan. Dus stel dat hij al zou hebben gezegd, nou dat mag niet, had ik ontslag genomen.
Ja.
Dat moet je ook bereid zijn te doen. Ja. En ik heb er nog elke dag verdriet van. Elke dag.
Ja, denk je aan je broers en je moeder?
Elke dag. Ik heb toevallig vanmorgen een stukje geschreven voor The Quest. Ik schrijf sinds kort een maandelijkse column in de Quest. Nou, deze keer was het een column over Suriname. En dat stukje begint over het feit dat ik heel weinig baby- en kinderfoto's heb. Omdat mijn moeder in die tijd niet veel geld had om foto's te laten maken. Het is maar één voorbeeld. Dat kan muziek zijn, dat kan Google die een foto naar voren brengt, kerst komt eraan. Dus eigenlijk is het elke dag wel iets.
Ja. En je geeft dan meteen goed advies hier aan de studenten, wat je dus bijvoorbeeld zou kunnen doen als je zo'n drama op je weg vindt. Er zijn een aantal mensen in jouw leven die wij gesproken hebben, die belangrijk voor je zijn, en die ook graag wat tegen jou willen zeggen.
Oh.
Misschien wel advies hebben. Hier zijn 2 dochters van je, je zoon Isa, Julia en Benjamin.
Hij schaamt zich voor niks. Hij kan echt zomaar gewoon in een soort, ik weet niet, bij zo'n college zou hij misschien echt oprecht gewoon kunnen dansen gewoon voor die mensen. gewoon
Ja, hij zou nu op kunnen staan en dan gewoon een twirl.
Ja, letterlijk.
Je zou dat eerder kunnen zeggen dat dat een grote misvatting is, waarin heel veel mensen denken dat hoe mijn vader af en toe op tv kan zijn met het dansen of inderdaad in het mega lachen of meegaan met iedereen of een bepaalde empathie tonen. Zo is hij thuis ook. Dat is niet anders.
Ik ga stoppen met RTL Late Night.
Ik denk dat we allemaal niet door hadden hoeveel het was.
Op een gegeven moment wordt het gewenning. Ja. En toen het stopte was het ineens van, oh, je bent er weer ineens.
Ja. Oh, je bent thuis.
Ja, je bent thuis. Ik vond het wel leuk om je weer te zien, elke dag.
Ik heb hem wel gemist op veel momenten. Vooral op mijlpalen in ons leven. Bijvoorbeeld.
Gelukkig was ik nog heel jong. Ja, dus jij was... Ik had nog niet heel veel mijlpalen.
Nee. Dit is zijn werk. En ik denk ook wel dat hij bij bepaalde momenten echt wel wat beter had kunnen kiezen voor ons als familie. Maar ik kan ergens wel begrijpen dat hij...
Het is niet dat we hem nu haten daarvoor of zo.
Nee, totaal niet.
Lieve papa, de afgelopen 60 jaar, maar bijna 40 jaar ben jij één van de grotere gezichten op tv. En heb je al de ene prijs naar de andere prijs naar binnen kunnen slepen. Maar iets wat ik heel graag nog extra zou willen belichten is het feit dat de beste prijs voor mij is de beste papa. Ik ben trots op je, ik hou enorm veel van je en ik wens je alles nog toe wat er nog te komen staat, want er komt nog zoveel moois aan. Ik hou van je, liefst Isa.
Hey papa. Nee, ik weet niet, wat gaan we zeggen?
Love you. We zijn trots op je papa. Doe wat je doet. Blijf het doen. En doe het met passie.
Maar luister soms ook naar ons.
Inderdaad.
Want soms hebben we ook adviezen die goed zijn.
Ja. Zwakke punt altijd.
Ja?
Ja. Oh. Ja, maar kinderen zijn anders.
Ja.
Het is... Als je dat nodig hebt. Kijk, ik denk juist door waar je ook mee begon. Hè, het moment dat je familieleden verliest, dan is het... Dat is iedereen die heel dichtbij je staat, is het allerbelangrijkste. Hmm. En voor mij is dat die kleinste kring om me heen. Inderdaad wat ze zeggen, weet je, mensen kunnen van alles roepen, et cetera. Maar ik heb het zo makkelijk van me kunnen laten afgeleiden al die jaren. Omdat uiteindelijk ik zie wat echt belangrijk voor je is. En dat is die kleine groep.
Die.
En dat raakt me altijd. En dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf... altijd zonder vader ben opgegroeid. Dus toen ik kinderen kreeg, toen heb ik mezelf ook voorgenomen dat ik, wat ik ook doe in mijn leven, dat ik er voor hun wil zijn. En voor het Isa, de oudste, dat was het moment dat ik er niet bij kon zijn. Zij kreeg haar diploma voor haar HAVO, voor de HAVO. En dat was toen het WK voetbal was in Brazilië. En ik was daar. En toen had ze echt zoiets van, ja, maar kom je dan niet even naar de diploma-uitreiking. Ja. Ik zou dat heel graag gedaan hebben, maar dat kon gewoon niet. Want ja, ik ben in Brazilië en Nederland deed het toen veel beter dan we dachten.
Ja.
Maar...
Het heeft je relatie met je kinderen niet beschadigd. Nee. Ze zijn dol op je, dat blijkt.
Nee, maar ik heb Julia en Isa gisteren nog gesproken. Ja. Weet je, en soms klaagt, zegt Julia, ja, je belt me te weinig. Ik zeg, nou, jij kan ook bellen, hoor. Dus, ja. En hebben ze gewoon, en eigenlijk hebben ze gewoon wat dat betreft. En we hebben, Ineke en ik hebben dat echt heel goed gedaan.
Maar je zegt iets belangrijks, want op televisie zijn betekent, daar komen we nog wel over te spreken. Als je op televisie bent en je hebt een talkshow, hoge toppen, diepe dalen, kan van alles gebeuren. En jij zei, maar deze houden mij op de been.
Ja.
Dit is de kern.
Ja, ze kijken ook nooit.
Ze kijken nooit?
Nee joh. Het is nog net niet, ja, nou en, dat je vanavond uitzending hebt.
Okay.
Heel soms kijken.
Wat vind je daarvan?
Ja, het is altijd zo geweest. Dus Benjamin, toen ik toen Late Night moest stoppen, het eerste wat hij zei is yes.
Ja, nou laten we dit even uit de weg ruimen, want ik ben je opvolger geweest bij Late Night.
Ja.
En toen ik dit filmpje zag van de redactie, daar zaten zaken in die ik teruggehoord heb van mijn kinderen. Namelijk, mijn kinderen zeiden ook na 9 maanden, blij dat je hiermee stopt, want we zien je nooit meer.
Ja, ja, ja.
Maar wat belangrijker is, en dat vind ik ontzettend tof van jou, veel mensen hebben mij wel eens gevraagd, maar wat vindt Umberto van jou, wat vind jij van Umberto? En om het maar even te vertellen, jij was zo genereus om met mij een gesprek aan te gaan toen jij wegging en ik kwam.
Klopt.
Dat vond ik ontzettend bijzonder. En het is niet gebruikelijk in Hilversum dat dit soort dingen gebeuren.
Ja, maar ik kan die dingen scheiden. Kijk, ik was het niet eens met de beslissing van RTL. Daarom, kijk, een aantal dingen gebeurden er. Ik bedoel, Late Night was de eerste 4 jaar heel succesvol. Laatste jaar niet meer. Mm-hmm. Dat ging naar beneden, had allerlei oorzaken. En mijn analyse was toen, en dat vonden mensen een beetje eigenwijs en mijn kop in het zand stekerig. Maar ik zei toen tegen de leiding van RTL, ja, maar het gaat niet alleen om Late Night wat niet goed gaat. Er gaat wel meer mis met RTL die avond. Goede tijden, slechte tijden gaat heel erg naar beneden. Dus de kijkcijfers zijn überhaupt lager. We hebben te weinig geïnvesteerd in het programma. Luc Iekink is toen weggehaald en is naar Boulevard gegaan. De hoofdredacteur is weggegaan, is naar Boulevard gegaan. Dus Late Night werd uitgekleed en ik stond erbij en ik keek ernaar. Want ik had daar geen invloed op. Dus mijn analyse was, ja, je kan wel de kajuit opnieuw inrichten met Twan Huis, maar dat gaat je niet helpen, omdat de boot lek is. De boot moet gerepareerd worden. En Late Night is een onderdeel van die boot die nu niet goed vaart. Plus zei ik, ja, misschien gaat Twan het goed doen, maar het gaat mij niet om Twan of welke opvolger dan ook. Het gaat om dat ik denk dat de beslissing niet goed is, omdat er hier nog genoeg sap in zit als we investeren. En dat doen we niet meer.
En je kreeg gelijk.
Uiteindelijk kreeg ik gelijk. En daarom wilde ik ook zelf vertellen op televisie. Want ze wilden een persbericht uitsturen. Ik zei, nou, dat wil ik niet. Ik wil het zelf vertellen.
Ontzettend fijn dat je hier bent. Ook al om die reden. En want dat tot slot daarover. Jouw redactie nu heeft mij wel eens gevraagd. Zou je willen te gast willen zijn om over Amerika te spreken? Bij Huberto in het programma. Praten jullie met elkaar? En ik zei, ja, we praten met elkaar. Sterk nog.
Ik heb ook helemaal geen... Jij bent gewoon de opvolger, maar ik heb geen hekel aan jou daardoor. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Jij deed gewoon je best. Maar je zat in een hele woelige zee met heel veel onzekerheden. En dat is gewoon lastig navigeren. En dat bleek wel.
Dat heb ik ervan geleerd. Dat ja. Als je een hele grote nieuwe baan aanneemt, is het belangrijk dat de mensen die je hebben aangenomen achter je blijven staan. En niet zoals in mijn geval met dit terzijde wegrenden naar een andere omroep.
Precies.
Anyway. Tot zover dit hoofdstuk, want we hebben daar nooit in het publiek over gesproken.
Nee, klopt.
Maar het is belangrijk om te weten dat Hilversum, yes, is een slangenkuil, maar daar ben jij geen onderdeel van en dat vind ik ontzettend leuk.
Nee, heb ik ook nooit willen zijn, want het heeft ook helemaal geen zin, joh, om dat te zijn.
Precies. Hey, in 2022 heeft Albert Verlinde jou beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.
Ja.
Daar ben je meteen tegen in het geweer gekomen en je hebt een aanklacht ingediend.
Ja.
En die zaak heb je ook gewonnen.
Zeker.
Dacht je meteen, oké, that's it, dat is de grens, ja. Daar ga ik,
ja.
Want?
Kijk, je moet onderscheid maken tussen privaatrechtelijk of strafrechtelijk. Mm-hmm. Dat is dan weer de achtergrond.
Ja.
Als mensen van alles
het
over je vertellen...
Het kwam toch van pas.
Ja, precies. Ja. Als mensen van alles over je zeggen, als mensen zeggen, je bent een namaakaapje, of je bent, weet ik veel wat ze allemaal niet over je zeggen, of je hebt het met die gedaan, weet je, allemaal, ja, oké, het zal. Maar als iemand je in verband brengt met strafrechtelijke zaken, en dat deed hij op dat moment, ja, dan kom ik in het geweer. Dus ik heb meteen hem ook een app gestuurd, waar gaat dit over, onzin wat je zegt. Ik heb meteen contact opgenomen ook met RTL, met de leiding, ik wil een onderzoek. Ik heb meteen laten vragen, hij zei namelijk, RTL Late Night was meer een RTL Date Night, dat ik allemaal appjes zou sturen naar vrouwen. Mm-hmm. Voor mijn geluk reageren ook heel veel mannen meteen. Nou, ik heb geen titel, maar hij heeft mij ook geappt. Michael van Praag bijvoorbeeld. Mm-hmm. En heel, die zei, ja, hij bedankt mij gewoon. Waar heb je het over? Ook vrouwen gingen reageren. Ja. En er was heel veel, nou, er was heel veel bewijs. Hij is uiteindelijk veroordeeld. Hij zit ook nu weer bij Tonight. Omdat ik geloof in het rechtssysteem. Hij heeft die veroordeling. Dus voor mij is het dan klaar.
Hij heeft een boete moeten betalen.
Hij heeft een boete betaald.
Ja.
Hoge boete. En,
een hoge boete?
Ja, een hele hoge boete.
Want het bedrag is nooit bekendgemaakt.
Dat zou ik ook niet doen, want dat zouden we niet doen.
Mag het niet? Er staat in een afspraak.
Nee, maar ik vind wel, als je dat hebt afgesproken, dan moet je er ook aan houden. Ja. En ook, we hebben het ook uitgesproken. Ja. En daarna
maar toen je hoorde dat hij bij RTL Tonight aan tafel zou komen.
Werd me eens gevraagd.
Weet ik, maar moet je dan even slikken en je ergens overheen zetten of... Basta.
Nee, Carlo van Linden belde me op. Hij zei, ja, ik ga je naam voorhouden die eventueel wil meedoen met ons. En als jij dat echt niet wil, dan kan je dat vetoen. Hmm. En ik zei, nou, wie is het? En toen zei hij, Albert. Toen zei ik, oké. Ik ben oké. Hij zei, echt? Hij zei, ja, Albert. Ik zeg, Carlo, ik geloof in het systeem. Ik geloof erin. Het is geweest. Je hebt boete gedaan. Je hoeft niet je leven lang boete voor een fout die je maakt.
Volgende vraag, ga staan, dan komt de microfoon naar je toe.
Hallo, ik ben Tiemen, hoi Umberto. Het heeft verder niet heel veel te maken met waar jullie het net over gehad hebben, maar je bent wel sportjournalist geweest, dus ik vroeg me af, hoe groot denk je dat de kans is dat Telstar zich nog gaat handhaven in de Eredivisie dit jaar?
Nou,
wat heb jij met Telstar?
Wij twee zijn de allergrootste Telstar-fans van Nederland. Hij is de grootste en ik de tweede.
Nou, ik denk dat Anthony Correa is een van de beste trainers van de Eredivisie. Dat is de trainer van Telstar. Als er iemand is die het voor elkaar zou kunnen krijgen, is hij het. Maar de kans, gezien het budget, gezien de spelers, is natuurlijk wel klein. Maar ik hoop dat hij het redt.
Want ik volgend jaar de Champions League in.
Nou, hij is echt een potentiële trainer voor de top 3 van Nederland.
RTL Tonight. In september begonnen.
Ja.
De kijkcijfers vallen tegen, er is kritiek op. Renze, met wie je het programma presenteert, samen met Bo, is er uitgestapt. Is dat eigenlijk schadelijk voor het programma geweest, dat hij gestopt is?
Tot nu toe nog niet, want de periode nu, net vorige week bijvoorbeeld, zijn de cijfers heel erg gestegen. Hmm. Hogere marktaandelen, hogere absolute cijfers. Afgelopen vrijdag zaten we boven de 650.000 kijkers.
Jouw uitzending.
was toevallig.
Yeah, right.
Ja, ja. Nee, maar nee, we zijn
er. Maar het is toch een kick als je 's ochtends wakker wordt, wat denk je dan? Want dan komen die kijkcijfers online.
Ja, je wordt geappt. Ik bedoel, als er niet wordt geappt, weet je, oh, het was heel slecht.
Yeah.
En als er wel wordt geappt, oeh, het was zeker heel goed.
Yeah. We hebben gesproken met een televisierecensent voor de krant NRC. Hier is die, Wilfred Takker.
And this is the third present I have. And that's a gold album.
Ik vind Humberto Tan een ontzettend goede talkshow-host, omdat hij zo gezellig overkomt. Je wil echt bij hem aan tafel zitten en een leuk uurtje hebben. Nu heet het RTL Tonight, vroeger heette het RTL Late Night. En het loopt helemaal niet. Waarom al die kijkers nou weggelopen zijn, dat is mij een raadsel. Ik zie niet zoveel verschil.
Je op de juiste manier doen.
Gaat u mij niet wijsmaken dat als dat niet was gebeurd, dat
kijk,
u dan ook
excuses had? Ik kan u nu echt niet vertellen. Daar kan ik niet op ingaan. Ik heb een heleboel redenen en het zal ook niet meer zo gaan.
Floor, iets anders.
Ik zou het wel leuk vinden om eens een keer een echt scherp interview van Humberto Tan te zien. Want ik denk dat hij dat wel in zich heeft. De kennis is aanwezig. Het is meer dat hij zijn imago wil bewaken.
Wilfred Takker.
Ja.
Wat vind je van wat hij zegt?
Dat laatste met name natuurlijk. Ik kan me herinneren, ik heb, het programma is er vaak ook niet naar, maar ik kan me herinneren bijvoorbeeld een gesprek wat ik heb gehad met Mark Rutte. Die had toen een brief geschreven, een open brief. En toen had hij gezegd iets in de zin van, als het je niet bevalt in Nederland, dan rot je maar op.
Ja.
Dus we hebben toen een uitzending gemaakt met een gesprek van bijna 40 minuten met hem.
En was het kritisch? Had Wilfred Takker het mooi gevonden om daarnaar te
dat
kijken?
Dat denk ik wel, ja. Maar hij heeft gelijk, het kan altijd beter. Absoluut. Eens.
Welke gast of gasten komen niet bij je aan tafel omdat je geen trek hebt, om wat voor reden ook, om met die persoon te spreken?
Dan moet ik ook voorbeelden geven natuurlijk.
Mm-hmm.
Nou, meestal zijn het, of het verhaal interesseert me niet.
Mm-hmm.
Dus als er een verhaal is. Nou, ik heb een heel goed voorbeeld trouwens. Dat speelde bij Late Night, speelde dat toen. En toen was er een rapper. Die had in zijn clip. Schoot hij denkbeeldig. Over zwart. Geert Wilders dood. Nou, mm-hmm. Iedereen zat achter die rapper aan.
Mm-hmm.
Toen belde de redactie en die zeiden van. Hij wil bij ons in de uitzending. Zeg maar, ik wil hem niet.
Omdat?
Ik ben niet geïnteresseerd in die man.
Want?
Hij heeft 200 volgers. Mm-hmm. Wij maken dan die idioot heel groot.
Ja.
Dus waarom zouden we dat willen? En toen is er best wel lang op me ingepraat om het wel te doen. Ik zeg, oké, weet je wat we doen? En dat is dan meteen jouw positie als presentator. Oké, nodig hem uit, zet hem aan tafel, ik stel hem geen vraag.
Dat is een raar gesprek.
Precies. Maar dit was 1 uur voor de uitzending. Dit is de enige keer dat er iemand in de leiding van RTL zei van, ik wil dat je het doet. Ik zeg, je kan op je hoofd gaan staan. Ik doe het niet.
En toen?
Niet gebeurd.
Die macht
hij
heb
zat
je.
Hij zat de volgende dag, volgens mij, of 2 dagen later, zat hij bij een van onze concurrenten.
Okay.
En toen belde ze op, zei van, je had gelijk.
Zou je Thierry Baudet, heb je die wel eens gewerkt?
Nee, want hij is bij mij in de uitzending geweest. Hij komt niet meer bij mij. De laatste keer dat hij bij mij is geweest, toen had ik een gesprek met hem over het feit dat hij Jared Taylor had ontmoet. En hij vond het maar gezeur en hij zei, maar waarom haal je oude koeien uit de sloot? Ik zeg, nou, omdat Jared Taylor is een white supremacist en waar jij gewoon 2 uur mee geluncht hebt. Ja. Waarom zou je met hem lunchen? Waar gaat het dan over? En hij vond het maar gezeur van mij en daarna is hij nooit meer gekomen.
Vraag uit de zaal, kritische vraag uit de zaal, wat je wil. Ga staan en de microfoon komt naar je toe. Jij hebt hem.
Hallo, aangenaam Humberto. Mijn naam is Timothy. Ik studeer recht hier in Leiden. Het is niet per se een kritische vraag, maar u had natuurlijk een documentaire gemaakt, Videoland, over het ongeluk in Os met de stint en de kinderen. En nu speelt die rechtszaak weer. En hoe kijkt u naar die rechtszaak en hoe belangrijk vindt u de rol van journalistiek in de rechtspraak?
Heel even uitleggen, de stint, de kinderen die daarin zaten. Bij de treinovergang.
4 kinderen overleden.
4 kinderen overleden, ja.
Weet je wat ik mooi vind wel bij dit geval? Ik heb die ouders toen heel lang en heel vaak gesproken. Van de 4 kinderen die zijn overleden bij de stint. Dana en Liva en Chris en Fleur. En ik merk dat mijn focus nauwelijks op de rechtszaak is. Mijn focus op die ouders. Ik heb hun verdriet gezien en gevoeld, maar ik heb ook hun veerkracht gezien en gevoeld. En dat wilden we ook toen in die documentaire naar voren laten komen. En ook dat die ouders, ondanks al het verdriet wat ze is overkomen, dat ze de begeleidster, die we aanstaande donderdag voor het eerst gaan horen in de rechtszaak, dat ze haar een held vinden. Want zij werd beschuldigd van alles en nog wat door mensen die er nul verstand van hebben. Maar die ouders, die zeggen, zij is op die stint blijven staan terwijl die sneltrein eraan kwam. Omdat ze die kinderen niet alleen wilden laten. Ja, weet je, dat overstijgt elk begrip. Hoe fantastisch moet je dan zijn als begeleider dat je dat doet?
Goedemiddag, Humberto. Ik ben Naomi. Hoe gaat u om met op televisie als iets op social media of in de media verschijnt wat een beetje uit zijn verband is getrokken en dat daar heel veel commotie over ontstaat? Hoe gaat u daarmee om?
Ik denk in 90% van de gevallen negeer ik het. Behalve als het strafrechtelijk is en het mij betreft. Of soms word ik er wel door geraakt. Nou, ook weer. Eerder deze week was er een staatsbezoek van de koning en de koningin naar Suriname. Mm-hmm. Een mooi staatsbezoek, denk ik. Echt een schitterend staatsbezoek. Maar er was ook een moment dat best wel grappig was. Althans, dat vond ik grappig. Namelijk het moment dat de koning houdt een speech. En dan loopt een ober loopt met een stoffer en blik door het beeld.
Er viel iets, hè? Glas.
Ja, en die loopt ook weer terug in beeld. Ja. Nou, moesten wij best wel een beetje om lachen.
Zeker.
Ik weet dan dat heel veel Surinamers boos op me zullen zijn. Want die vinden dat ik hun land, ons land, belachelijk maak. En meestal dan laat ik het gewoon langs me heen gaan. Maar ik heb toch heb ik 1 iemand op mijn Instagram antwoord gegeven en gezegd, oké, dus jij vindt dat ik een landverrader ben, omdat ik licht lach over iets wat grappig is. Maar ik hoor je niet als ik een podcast heb gemaakt over Suriname. Ik hoor je niet omdat ik een magazine heb gemaakt over Suriname met de schoonheid daaraan, met 93 foto's die ik heb gemaakt over Suriname. Ik hoor je niet als ik een documentaire heb gemaakt over Suriname waarin ik de schoonheid belicht. Maar omdat ik lach over iets lachwekkends, ben ik een landverrader. Fuck you.
Was dat je afzender?
Ja.
Echt waar?
Ja.
Oh, heb je iets teruggekregen van
nee.
me?
Nee. Nee. Nee, nee okay. maar echt serieus.
Ja.
Ja, dat zit me dan wel dwars. Dus ik heb het ook in de quest nog een keertje opgeschreven.
Oké, dus je gaat wel af en toe te vechten aan met mensen die... Want als je eraan begint... Ja,
tegen beter weten in.
Het einde
want
is zoekend.
Kijk, het stomste wat je kan doen is proberen mensen te overtuigen. Hmm. Je doet het nooit goed. Je zal nooit iedereen kunnen overtuigen. En daarom moet je uitgaan van je eigen ideeën en hopen dat het goed genoeg is.
Ja. En opvattingen en meningen. Want wat bij jou ook opvalt is, je bent niet verlegen om te laten zien in de uitzending waar je zelf staat. Als het gaat over zaken die voor jou belangrijk zijn. Deze bijvoorbeeld.
De kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat hij door de bliksem wordt getroffen.
Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch homofoob sausje. Baudet bedankt.
Het programma zijn van alle politieke partijen, dus ja. Ook van de PVV. Die heb ik gisteravond zitten doorlezen. Toen dacht ik wel, waar pas ik in dit verhaal?
Je bent bang dat een aantal mensen in Nederland, die ook vanuit andere culturen komen...
Vind jij niet prettig dat iedereen etnisch geregistreerd moet worden? Ja. In de ogen van de PVV. Zou jij dat willen? Ja.
Maar weet je dat zeker? Want dat heb ik geen één keer gehoord in de campagne.
Nee, maar dat is... Kijk, en dan kom je op een punt. Je hebt het niet gehoord, dus het bestaat niet. Het staat er gewoon.
De dood of de ellende van het ene kind moet kennelijk worden afgewogen tegen de dood of de ellende van het andere kind. Nou, ik postte dit filmpje vandaag op mijn Instagram, omdat het me dus raakte. En kreeg meteen bericht in mijn DM. Met als strekking, of wat goed dat je dit deelt, of laat je dan ook kinderen uit Israël zien die zijn vermoord of ontvoerd. Hoe komt het dat we zo ver afdrijven van medemenselijkheid? Hoe komt het dat we met een koud hart naar deze oorlog kijken?
Gisteren lieten de fans van Chelsea zich echt van hun diep droevigste kant zien. Ze duwden hem hier de metro weer uit. Het is echt een droevig verhaal.
Het zou een schande zijn van Chelsea als ze hier niet zo hard tegen optreden tegen deze supporters, dat ze nooit meer hun hele leven het stadion niet in meer mogen.
Umberto, je weet dat je met dit soort stellingnamen publiek van je vervreemdt. Een deel van de mensen gaat je haten als je dat doet. Waarom doe je het toch en hoe ga je om met de mensen die hier heel fel en negatief op reageren?
Die hebben daar ook recht op om daar te reageren. Want ik gooi iets de wereld in en daar mag je absoluut op reageren. Maar soms dan, het komt van binnen. Ik kan niet van tevoren zeggen of iets me nou wel... Baudet is een goed voorbeeld over AIDS. Ik dacht, ja, moet ik hier nou iets van zeggen? Mm-hmm. Moet ik daar nou aandacht en tijd voor inruimen?
Dacht jij meteen aan je broer toen je dit hoorde?
Ja, meteen. En ik dacht ook van, wat een flauwekul zeg jij, man. Jij bedoel, wetenschappelijk is het gewoon bullshit wat je zegt. Mm. En ik weet waarom je het zegt. Want je wil een soort van splitsing maken in die samenleving, waarbij er een groep mensen is die heel evil is en dus ook alleen maar AIDS kunnen krijgen en anderen krijgen het sowieso niet. Mm-hmm. En ik moest denken aan de beginperiode van AIDS, waarin het een andere naam had trouwens, GRID, Gay-Related Immunity Deficiency, mm-hmm. omdat men zei alleen maar homoseksuelen kunnen AIDS krijgen, is gewoon onzin. Dus, en toen had ik contact met iemand die zei van ja, maar als je het echt zo voelt, en ook met Mitch toen, met de eindredacteur, hij zegt, als je het zo voelt...
Laat het zien.
Schrijf het op.
Ja.
Laat het zien.
Hey, je zit in een commissie van de KNVB.
Ja, commissie Wijnals.
Ja, samen met Ruud Gullit. En die strijdt tegen, er zitten hier veel mbo-sport, dames en heren in de zaal, die strijdt tegen racisme en discriminatie op, rondom de sportvelden, de voetbalvelden.
Ja.
Hier is Ruud Gullit.
Kijk, Umberto heeft een enorme positieve gevoel heeft hij, een positieve uitstraling. Voor een pessimist is dat het ergste wat er is. Want het is te vrolijk. Kan hij niet handelen. Hij moet klagen en Umberto klaagt niet. Umberto, dus daarvoor lijken we een beetje op elkaar. De KVB was erachter gekomen dat zij toch wel wat meer diversiteit, veel witte mannen. Veel witte oude mannen vooral. En daar wilden ze toch wel wat verandering in. Daar hebben ze Umberto gevraagd. Nu is dat die samenwerking goed. Ik hoef ook helemaal niet, niks ervan te zeggen. Maar in het begin kregen we natuurlijk wel, ze moeten ermee stoppen. Ze hebben helemaal geen zin, ze krijgen helemaal niks voor elkaar. Weet je? Maar op het moment dat je dat hoort, dan weet je, ik zit goed. Ik zit goed. Want deze mensen willen niet dat je verandert. Die willen dat helemaal niet. Die vinden het helemaal niet leuk dat een vrouw voorzitter is. Dat vinden ze niet leuk. Dat zijn dinosaurussen. Dat zijn oude wetsies. Dus dan weet je, als sommigen dan van wie weet daar wat van gaan zeggen, denk je, nu zit ik goed. Laatst hadden we een etentje met elkaar. En toen kwam hij met zo'n pukkel. Had hij zo'n pukkel? Had hij zo? Ik zei, wat is dit dan? Zit er een pukkeltje daar? Zo. Gaat het goed, hè, met je? Ja, nee, ik ga nu een programma doen. Hij is nu met het dieet bezig en het pompen en zo. Dus ik had hem laatst gezien. Nou, dat is echt helemaal... Hij ziet er goed uit. Maar ja, of je het volhoudt, ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof het helemaal niet. Straks zit hij weer in die pukkel. Over 2 jaar krijg je hem weer een klein pukkeltje.
Ruud is echt... Toen ik bij Late Night weg moest... was hij een van de eerste die mij belde. Mm-hmm. De volgende ochtend, heel vroeg. En toen zei hij van, hey, oude pik, hoe is het? Ik zeg, ja, niet zo. Ik zeg, heb jij zo'n spierpijn? Ik zeg, spierpijn? Hoezo spierpijn? Ja, van al die prijzen die je gewonnen hebt. En toen zei hij ook, hey, luister, deze droom moet je gewoon inslikken. Mm-hmm. Slik hem in en door. Maar dat is die sportmentaliteit. En tegenwoordig zeggen ze dan, accept, adapt, move on. Accept, adapt, move on. Er komen dingen op je weg die niet leuk zijn. Dat geldt niet alleen in je werk, ook privé. Er komen dingen op je weg. En de vraag is dan, hoe ga je met die tegenslag om? En dat is eigenlijk ook het idee van de commissie Mijnans toen. Omdat de aanleiding was Den Bosch. Moreira werd racistisch bejegend. Er kwam een hele persconferentie. De minister-president was daarbij. Ik presenteerde dat toen. En mijn laatste vraag toen aan de KNVB was... Oké, we kunnen iedere keer reageren op ophef. Yeah. Moet ook blijven doen hoor. Maar je moet ook naar je eigen organisatie kijken. Hoe kan het dat als je op de voetbalvelden kijkt, bij het mannenvoetbal vooral, dat laten we zeggen, ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar laten we zeggen dat 50% van de selecties hebben echt wel spelers met een niet-westerse achtergrond. Maar binnen de KNVB zelf, of het nou over de coaching gaat of over de leiding, 0,0%. Dat is raar.
Ja. Hey, je zegt net, je moet er doorheen. En Ruud Gullit geeft je advies. Het is bekend dat er heel veel jonge mensen op dit moment problemen hebben, mentale problemen. En daar niet tegen opgewassen zijn wat jij net zegt. Om te gaan
Klopt.
Met tegenstellingen, waar het door komt. Heb jij enig idee? Je hebt kinderen in de leeftijd van Gen Z. Zitten ook hier in de zaal. Heb jij enig idee hoe het komt dat zoveel mensen op dit moment problemen hebben?
Ik kan me wel iets bij voorstellen.
Wat dan?
Kijk, mijn wereldbeeld was beperkt tot wat ik letterlijk zag of wat ik op tv zag. En wat ik op tv zag, werd ook nog eens voor mij gekozen. Mm-hmm. Nu zitten we in een periode waarin je elke dag, de hele dag, werelden kan opzoeken waar je heel blij van wordt, die jij zelf kiest. Maar waar je niet per se in woont of waar je gebruik van kan maken. Als jij van hele dure auto's houdt, kan je de hele dag naar die auto's kijken en jij hebt niet eens een fiets. Hmm. Nou, en dat kan een ruimte creëren in je hoofd van ongeluk. Ik heb niet wat ik zie. En dan word je ongelukkig van. Of mensen die online geboelied worden. Door mensen die ze helemaal niet kennen. Of die kritiek krijgen online. Alles wat je doet, kan iedereen op reageren. En dat zie je ook altijd.
Vragen in de zaal. Microfoon komt naar je toe. Ga staan en dan komt ie.
Hoi, ik ben Mano. En mijn vraag is, hoe bereid je je voor op een podcast? Of op een
RTL
late night talk?
Veel lezen. Eén, je redactie helpt je heel erg daarbij. Dus veel voorbereiden, veel praten, veel lezen en kijken of het daadwerkelijk, het kan een leuk idee zijn. Maar als het is opgenomen, is het wel boeiend genoeg.
Zijn er mensen hier in de zaal eigenlijk die in de schoenen, in de voetsporen van Umberto Tan willen gaan staan? Je hebt net de vraag gesteld. Oh, wacht even, zijn er meer? Ja, daar. Kan de microfoon in jou toe? Ga even staan.
Ik ben Etienne. Mijn ouders komen ook aan Suriname. Ik ben hier geboren en getogen. Wat betekent Surinaamse muziek voor jou?
Veel. Ik heb een Casico speellijst, dus dat is Surinaamse muziek, vanuit de Creole met name. Ik heb een tijdje Edwin Evers vervangen op Radio 538. En toen dacht ik, ja, dan moet ik een van de beste DJ's, ik kom op het antwoord hoor, dan moet ik een van de beste DJ's van Nederland gaan vervangen en ik ben dat helemaal niet. Dus wat kan ik in het programma doen wat alleen ik kan doen en niemand anders in Nederland? Surinaamse muziek op Radio 538.
Even terug naar muziek, maar dan in een hele heftige, dramatische context. In 2015 is de aanslag in Parijs op de Bataclan. Daar komen bijna 90 mensen bij om het leven. En jij hebt een bloedstollend mooi gesprek met vier jongens uit Rotterdam die erbij waren en die het overleefd hebben. En die heeft onze redactie opnieuw opgezocht. Alle vier, om dit tegen jou te vertellen.
Het was 72 uur nadat het gebeurd was en wij zaten daar koud twee nachten thuis geslapen.
Ik heb er eigenlijk niet heel erg bij stilgestaan op dat moment. Ik heb eigenlijk een soort blackout gehad in de zaal. En toen ik de nooduitgang uitrende, toen zag ik iemand liggen op de grond. Die ook om zich heen kijkt alsof hij hulp nodig had. En ik heb hem bij zijn armen gepakt en meegetrokken.
Kijk, hij is natuurlijk ook gewoon maar een mens. En je ontmoet hem in een kamer waar niet alle camera's bij zijn. Dus dat helpt natuurlijk wel een beetje. De sfeer
in
die green room was ook heel rustig. Wij hadden een aparte green room van de rest. En dat hebben ze niet altijd, volgens mij. Dus dat hadden ze heel goed gedaan.
Hoe het ging met ons en of we al gegeten hadden. En we hadden volgens mij allemaal niet gegeten. En we hebben best wel nog een biefstuk gehad.
Ja, biefstuk hebben we dat hebben gehad. Ik weet niet of jullie dat eigenlijk weten, maar ze hebben met trauma-experts gepraat die dag voordat wij kwamen. Om te advies te vragen van hoe moeten we ze benaderen. Nou ja, zorgen dat het rustig is in de studio, hadden ze advies, geen harde muziek. Ja, wij wisten dat allemaal niet, maar
nee.
Dat is wel...
Oh, vet.
En Umberto zei ook dat ze eigenlijk hadden gezegd van nodig ze die jongens niet uit, dat is het advies.
Ja.
Maar goed, ja, je bent natuurlijk wel journalist.
Ja, precies, ja.
Het is een heel bijzonder tv-moment, vind ik leuk. Voor wat we hebben meegemaakt en wat het had kunnen zijn, is dit echt de allerbeste uitkomst wat we voor ogen hadden kunnen hebben. Want het was gewoon echt, ook als ik het terugkijk, het is gewoon een heel mooi stuk en het is integer en het is, we doen allemaal goed ons woord, door de alle rust hebben we ons een verhaal kunnen doen. En ik denk dat we dat echt nergens anders hadden kunnen doen.
Dat is een heel terechte prijs.
Hij zegt op zijn best bij dat soort gesprekken, vind ik ook.
Ja,
menselijk. Ja. En ook wel terecht dat hij er erkenning voor heeft gekregen.
Jee, wat mooi zeg. Ja, een bijzonder moment. Het was wel heftig hoor, want op die vrijdag de 13e november deden we vaak... We zaten in de uitzending en dan hoorden we er gebeurt iets in Parijs. En ik ging steeds naar verslaggever toe of steeds updates. In het weekend had mijn redactie onder leiding van Carlo van Linden, die nu weer RTL Tonight doet, contact gemaakt met die jongens. En die hebben toen toegezegd om te komen. Ferdy had zelfs nog een soort van bloedvlekken op zijn broek. Hij had dezelfde broek nog zelfs aan. Was een beetje ook weg. En ik merkte gewoon, ik weet niet of jij dat ook hebt, weet je, maar achter de schermen probeer ik al in te schatten hoe de vlag erbij hangt bij gasten. En zeker bij dit soort gasten. En Ferdy zat in de stoel bij Angelique, de visagist. En ik voelde zijn spanning. En dacht ik, hoe kan ik er nou voor zorgen dat hij iets ontspant? Maar ik snap zijn spanning, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat hij iets meer ontspannen straks aan tafel zit? Want als je alleen maar focust op inhoud, ben ik van overtuigd, ga je het niet meer redden. Het gaat ook om menselijk gevoel. Dus ik pakte mijn telefoon. Ik zat achter hem in de visagie. Ik pakte mijn telefoon. En toen dacht ik, oké, ik ga hem iets laten horen. Wat denk ik totaal niet zijn muzieksmaak is, over muziek gesproken. En het was net uit. Later was het duidelijk wat het was, maar het was net uit. En ik dacht, ik ga het hem laten horen. En ik denk dat hij het mooi gaat vinden. En dan gaat hij verbaasd zijn wie of wat het is. Dus even zijn hoofd ergens anders naartoe brengen. Dus toen liet ik hem dit horen. For all the times that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using my... Nu weten we wat dit is. Dat was toen net 2 of 3 dagen. Yes. Dat is niet zo lang uit. En ik zei van, je houdt toch van muziek, Ferdy? Ja. Moet je dit even horen? Toen zei hij, oh, dat is best een lekker liedje. Wie is dat? Ja, Justin Bieber. En moest hij heel erg lachen.
Want het tegenovergestelde van zijn
precies,
smaak. Ja.
Precies.
Dus hij ontspant.
Hij ontspant meer en dan hadden we een gesprek. En het was heel goed voorbereid door de redactie.
Want heel even, want Ferry zegt tegen ons dat trauma-experts hebben afgeraden aan jullie om het te doen.
Ja.
Omdat je niet weet wat de uitkomst is van mensen die dit net hebben meegemaakt. Die 89 mensen dood hebben zien gaan en ontsnapt zijn. En jullie doen het toch?
Ja.
Het resultaat is, zoals we weten, fenomenaal mooi. Heb je even getwijfeld of dit de beste...
Tuurlijk, maar ik was ervan overtuigd, ik heb nog wel een keertje eerder gehad, ik was ervan overtuigd, ik snap wat een trauma-expert zegt, want als je in een gesprek terechtkomt waarin iemand wil weten, ja, en wat vind je van die terroristen, en hoe heb je dat gedaan, als je in zo'n gesprek terechtkomt, dan is dat eigenlijk meer traumatiserend dan wanneer je in een gesprek terechtkomt waarin het gaat over menselijkheid.
En je vertrouwt jezelf voldoende met wat je net laat zien. Wat heel belangrijk is voor iedereen, denk ik, die televisie-interviews of radio-interviews gaat doen, dat je je gast op zijn of haar gemak moet stellen.
En oprecht op je gemak stellen. Ja. Niet omdat je alleen maar gefocust bent, want dan heb ik een betere uitzending.
Ja. dit gesprek met die jongens over de Bataclan, dat levert je de Sonja Barend Award op, het programma waar je in de jaren 80 bent begonnen.
Ja, mooi hè.
Hoe bijzonder is dat dat je uit handen van de vrouw die jou heeft uitgenodigd als jonge Surinamer uit Zuidoost, uit de Bijlmer, die prijs dan krijgt?
Dat was bizar. Ik bedoel dat je uit handen van Sonja Barend, waar ik daadwerkelijk begonnen ben, waar ik naar elke uitzending naar huis ging en dat schreef ik in een boekje op. Wat voor cijfer ik mezelf gaf en wat voor cijfer ik de uitzending gaf.
Oh ja.
Ja, dat deed ik elke week. En ik zeg, nou, ik was niet zo scherp. Ik geef mezelf een 4,5. De uitzending een 7. Maar ik was echt slecht. Of, oh god, ik was best wel in vorm. Ik kreeg een 8. Dus dat deed ik iedere week. Hmm. En dat je dan, wat is het, 20, 25 jaar later ineens uit Sonja Barend. Nee, dit is wel een van de hoogtepunten uit mijn carrière.
Microfoon gaat naar degene die nu gaat staan.
We hebben het al veel gehad over je familie. En ik vroeg me af waarvoor je hebt gekozen om niet je gehele achternaam te gebruiken, maar alleen een stuk Tan. Juist omdat je trots bent op je Surinaamse roots en dat soort dingen, dacht ik, is het misschien juist mooi om die hele achternaam mee te nemen.
Goeie vraag. Ik werd benaderd door de AVRO, lang verhaal, maar uiteindelijk kwam het erop neer. Oké, ik kreeg een baan aangeboden. En mijn volledige naam is Humberto Tan Akyam. En toen in die tijd werkten we nog met telefoonboeken. En in het telefoonboek staan er heel veel Tans en heel weinig Tan Akyams. En ik had twee redenen. Eén, ik ben moeilijker vindbaar in het openbaar. En twee, drie redenen. Twee, het is makkelijker uit te spreken. En drie, ik wilde een soort van, ik weet niet waarom ik naartoe wilde, maar goed. Ik wilde een soort van onderscheid maken tussen mensen die me al lang kenden, die dus weten dat ik Tan Akyam heet. En mensen die me door televisie kennen, dan kennen ze alleen maar Tan. Ik wil een soort van natuurlijke scheiding daarin maken. Nou ja, en uiteindelijk is het Humberto Tan gebleven.
Moet je luisteren, we zijn bijna aan het slot. We hebben heel veel mensen gevraagd om iets tegen jou te zeggen. Wat best bijzonder is, we hebben ook je zus Palmira gevraagd. En die zei, ik stuur jullie iets toe.
Oh.
Wat misschien voor Humberto hartstikke belangrijk is en voor mijzelf ook. En zij heeft ons een video toegestuurd van een optreden uit 1982 van jouw broer Patrice.
Ja.
Heel kort fragmentje.
Ja, mijn voorbeeld.
Want?
Nou, als ik van iemand fan ben geweest, van hem.
Ja. Ik mis hem al sinds 92. Het is, we zitten 5 jaar tussen. En weet je, het leven is zo kort, jongens. Echt. Geniet er gewoon van. Geniet er gewoon van. Het kan morgen voorbij zijn. En wanneer we ziek worden of wanneer een auto-ongeluk komt en je dierbaren om je heen staan, dan denk je, oh ja, had ik maar. Ik probeer te leven dat ik niet hoef te zeggen, had ik maar. En ik probeer me ook niet naar de grillen of de smaken van andere mensen te bewegen. En dat komt door Patrice en door Steve, onder andere. Dat ik heel bewust probeer die dingen te kiezen waar ik gewoon heel blij van word. Want het is zo voorbij, Twan. Het klinkt, als je wat ouder wordt, dan denk je ineens van, Jezus, ben ik al, dat gaat hard. Mm-hmm. Dat gaat hard. Ik heb 100 mensen van 100 jaar en ouder geïnterviewd en gefotografeerd. Weet je, en daar komt het ook naar voren. We willen zoveel. En een van de dingen die zij zeiden, het optimisme wat nodig is om gezond 100 te worden. De tevredenheid die je moet hebben. Niet een mens hier op aarde dat voor leed werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fel is geen pijn of er is genezing voor gegeven. Hier een hart dat verbreekt, daar de laster die steekt en je denkt, moet mij dat juist passeren? Sta je daarop niet blind? Zoek de kracht, de energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter. Morgen gaat het beter. We komen allemaal krijgen een moment dat je gewoon echt niet lekker zit en dat je naar morgen kijkt. En niet omdat je een struisvogel bent, maar omdat doemdenken je zeker niet gaat helpen. De filosofie van mijn goede vriend Fred in Suriname, Panza, vogelkijker, die krijgt allemaal vogelaars uit de hele wereld die bij hem in Suriname de vogels gaan kijken. En die krijgen dan de vraag, maar Fred, gaan wij die vogel zien? En dan zegt hij, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we hem niet zien als we niet gaan kijken. Nou, dat optimisme moet je eigenlijk altijd een beetje helpen. Als je niet wil vallen, jongens, ga dan maar lekker liggen.
Umberto Tan.
Mooi.
Well done.
Dank je.
Heel leuk.
Prachtig.
Wat een verrassing al die...
Echt ongelooflijk. Ja, die gasten. Umberto, ontzettend bedankt voor het feit dat je hier was. Jullie voor je hele mooie vragen in de zaal. Speciale dank aan alle leerlingen van het MBO dat jullie er waren. Well done. Onze volgende gast in College Tour is de oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De laatste in dit seizoen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel, Umberto.
Dankjewel. Dankjewel, man.
Super bedankt.
Dankjewel.
Echt prachtig.
Ja. Kom bij jou.